Wat is het toch bijzonder om zo de Heere God en de Heere Jezus zo te naderen in deze liederen. Ik verheug me zo erop als we weer samen kunnen zingen. En dat we met velen kunnen zijn en het gebouw gevuld is met kinderen. Ik wil met u graag nadenken over de wortels van ons avondmaal. En daarvoor wil ik met u lezen Lucas 22, vers 14 tot 20. En de teksten die ik gebruik, die worden geprojecteerd. Maar u kunt ze ook opzoeken in die Bijbel, als u de Bijbel bij je heeft. En ik vond het prachtig om dit te mogen voorbereiden. Lucas 22, vers 14 tot 20. En toen het uur gekomen was, ging Jezus aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten. Wat daar eigenlijk staat is, ik heb het vurig begeerd. Er was een intense begeerte van de Heer Jezus. Er ging een enorm verlangen uit om met de apostelen dit Pascha te vieren voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. En die moet je opletten. Er is namelijk sprake van twee bekers. Ik weet niet of u dat ooit eens is opgevallen. Ik heb dat ooit eens het avondmaal ingeleid. En toen volgde ik deze tekst. En toen nam ik een beker en ik sprak de zegen eruit. Maar het voelde niet zo goed om dat in deze taal te zeggen van deze tijd. Ik voelde, er gaat iets mis en ik weet eigenlijk niet precies wat. En toen kwam het brood en toen kwam weer een beker. En daar ga ik met u over nadenken. Ik lees verder. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, dat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam het brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. En dan evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee de mens door wie hij verraden wordt. Laten we nog samen even bidden. Vader, we willen u zo danken dat er steeds weer zo'n prachtige parels in uw woord te ontdekken zijn. Rondom de Heer Jezus wil u ons zoveel zeggen over hemzelf. En we willen u bidden dat ook door deze prediking heen we niet alleen iets leren over het avondmaal en over de wortels van het avondmaal, maar in het bijzonder dat Jezus wordt geopenbaard, want alles wijst naar hem. Alles heeft met hem te maken. Elk symbool, elk offer, alles wat is ingesteld, had de bedoeling om iets van hem en zijn heerlijkheid te mogen openbaren. En ik wil u zo bidden dat u ons ook echt helpt en bidt dat we met de woorden die preken voor hun zinnen vormen en die zinnen vormen een preek, maar de ziel moet door de Heilige Geest erin gelegd worden. Het leven moet door u erin gelegd worden, zodat het onze harten raakt. En daarvoor bid ik Heer in Jezus' naam. Amen. Voor de Joden, vroeger en nu, is het het Pascha een jaarlijkse maaltijd waarmee ze eigenlijk terugdachten aan een beslissend moment in de geschiedenis van het Joodse volk. Ze denken dan terug toen ze nog slaven waren in Egypte. En er waren 8 plagen geweest. En dan gebeurt er iets wat heel bijzonder is. En ik stel zo dadelijk een vraag of het u opvalt. En vooral de kinderen wil ik vragen om echt eens op te letten wat er eigenlijk gebeurt. Want er is een 9e plaag. En die 9e plaag, dat is eigenlijk is direct aansluitend aan die 8e plaag. Want Mozes, die komt met Aaron van de farao terug. De farao, zijn hart is verhard. En dan komt de negende plaag en die negende plaag is diepe duisternis. 3 dagen diepe duisternis. Ze zien geen hand voor de ogen. Er staat zelfs dat ze dus op een plaats, ze konden hun plaats niet verlaten. En die 3 dagen was, van diepe duisternis was een voorbode van de dood die zou gaan komen. En dan gebeurt er het volgende, dat dan wordt die 10e plaag, die wordt voorbereid. En daarvoor moeten ze 3 dagen een lam thuis halen, thuis houden. Want die 10e plaag, dat zou op de 3e dag moesten ze dat lam slachten. En zo zouden ze in leven blijven. Maar in die tijd van die diepe duisternis staat er eigenlijk in Exodus 10 vers 23, staat ze zagen elkaar niet en 3 dagen lang stond niemand op van zijn plaats. En nu komt het, voor alle Israëlieten was er echter licht in hun woongebieden. En hoe komt dat? Wie weet dat? Ik heb het eigenlijk verteld. Ik heb het in die inleidende woorden een beetje gezegd. Wie weet dat? Het is echt een prachtig iets. Ik leg het nog eens uit. Mozes en Aaron, die komen van de farao. God zegt tegen hem, strek je hand uit. Vanaf middernacht, nu 12 uur, wordt het pikkendonker. 3 dagen lang. De Israëlieten, die worden voorbereid op de 10e plaag. En ze moeten een lam in huis halen en dat moet 3 dagen in huis zijn. En dan aansluitend aan die donkere periode van die diepe duisternis moeten ze dat na de 3e dag slachten en dan het bloed aan de deurpost. Wat is nu de overeenkomst? Begrijpt u het? Het licht was, in, zoals het hier staat, voor de alle Israëlieten echter was er licht in hun woongebieden. Een lam was in huis. Een lam was in huis. Ze hadden een lam in huis. En dat bracht licht. Ik vind het zo indrukwekkend dat als er echt duisternis in die omgeving is, als er echt nood is, dat we echt mogen weten dat het lam in huis is. En dat die duisternis en die donkerheid, die overvalt niet. Dat is een voorbode van de dood. En ze waren eigenlijk, die duisternis, dat was een voorbode van zou gaan komen. Want de 10e plaag, dat is ook zo uitzonderlijk. Die 10e plaag, dat betekent eigenlijk dat Gods gerechtigheid zou door het hele land gaan. En die 10e plaag was dat elk eerstgeborene van mens en dier zou sterven. Je kon dat verhinderen door bloed aan de deurpost te strijken. En weet je wat zo uitzonderlijk is? De eerste 9 plagen die troffen Israël niet. En de 10e plaag was zowel voor de Egyptenaar als voor de Jood, als er niet, van tevoren je geen bescherming verzocht achter het bloed van de lam. Dus die eerste 9 plagen die treffen alleen de Egyptenaren. En als een Jood, een Israëliet niks deed en hij zegt ik geloof in de goedheid van God en hij beschermde zich niet door het bloed aan de deurpost te strijken, dan zou ook de eerstgeborene van de Joodse volk sterven en ook zijn dier. Het zou niet aan hem voorbij gaan. En Pascha, of Pesach, dat wordt dat betekent dat woord sparend voorbijgaan. Het oordeel gaat aan jou voorbij. Dus op het moment dat het bloed aan de deurpost is en de engel van het verderf langskomt en je ziet het bloed, dan gaat hij sparend voorbij. Het oordeel zou je eigenlijk niet treffen. Het bloed was een teken van het geloof. Als je een schuilplaats achter het bloed in geloof aanvaard had, trof je niet het oordeel. Dit telde ook voor diegenen die niet tot het Joodse volk behoren. Ik vond het prachtig om te lezen. Ik heb Exodus 12 echt helemaal nog eens uitgepluist. Maar er staat in thuis, moet je dat maar eens opzoeken. Exodus 12, vers 38. Er staat dat er ook vele volkeren van vreemde herkomst meetrokken. En er staat, eigenlijk staat er vermengde volken. Ze hadden zich waarschijnlijk vermengd met de Joden. En dan is het zo dat ook deze is een hele grote groep die mee uittrekt, die niet tot het Joodse volk behoort. En er staan, en het zou, zeg maar, het is aannemelijk, zeer aannemelijk, dat deze mensen ook in geloof de deurpost met bloed hebben bestreken. Dat is zeer aannemelijk. En dat ze mee trokken, mee het volk, met het volk uittrokken. Je werd dus gered op grond van een plaatsvervangend offer. En op die manier werden de Israëlieten eigenlijk bevrijd. Maar de grote vraag was natuurlijk, je moet zich dat niet eens voorstellen, ik ga dan in die tijd, probeer dan in die tijd, in die gedachte eigenlijk te komen. En je bent zeg maar onderdeel van het volk en je doet wat Mozes zegt. Je strijkt dat bloed aan de deurpost en dan ga je toch met een grote vraag blijf je achter. Waarom in vredesnaam zou een offer van een smetteloos lam ons nu vrijstellen van het oordeel? Ik denk dat die mensen hebben gedacht van, ja, we doen het in geloof, maar op grond waarvan is het nu een lam dat zeg maar het bloed van het lam het oordeel aan ons sparend voorbij gaat? Want er staat in Exodus geen enkele uitleg. En ook zeg maar van wat er, waar dat naartoe verwijst. En dat Pascha, dat werd dus elk jaar opnieuw werd dat gevierd. En dat begon, dat is prachtig kinderen, als zeg maar dat thuis zeg maar gevierd werd, dan begon die gedenkdag dat de kinderen die vroegen dan, wat maakt deze avond anders als alle andere avonden? Dat was een gedeelte, de Exodus 12, vers 26, daar staat. En het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u? Dus ze waren, die maaltijd, die sedermaaltijd, die werd voorbereid. En dan zat het hele gezin zat aan de tafel. En dan was het zo dat de kinderen die vroegen dan, wat maakt nu deze avond anders als alle andere avonden? En ik vind het prachtig, misschien zijn ook de kinderen thuis en kinderen hier, dat jullie straks vragen van, wat maakt deze, mijn kleinzoon die zwaait op, maar ik ben ook hier. Hoi Ruben, opa heeft het gezien. Wat maakt dit avondmaal, deze viering nu anders dan alle andere vieringen die we hebben? Het is goed als je dat aan papa en mama vraagt. Het is zo bijzonder dat, zoals ik al gelezen heb, is dat ik wil met u naar die maaltijd kijken. En zoals ik al zei, wat we gelezen hebben, daar worden twee bekers genoemd. Maar op die tafel stonden vier bekers, laat maar eens zien. Dat zijn twee prachtige foto's, hebben ze daarvoor gevonden. Als een sedermaaltijd werd gehouden, dan stonden er niet twee bekers, maar vier bekers op tafel. Er is nog een andere foto waar dat ook in gezien wordt. Je ziet, dus er waren bittere kruiden, wijn, lam, ongezuurd brood en vier bekers. En die vier bekers, die tweede beker, dat is zeg maar. Die vier bekers die op tafel stonden, die symboliseerden een belofte die ze koesterden, die terugging naar die tijd. Want dat had te maken met Exodus 6, vers 5 en 6. Dat is de volgende tekst. Daar staat, ik ben de Heere uw God. Ik ben de Heere. Ik zal u uitleiden en onder de dwangarbeid. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik ben de Heere, ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. En die vier bekers, die hadden met deze belofte te maken. Die eerste beker die dan genomen werd, die werd genoemd de beker van de redding. Ik ben de Heere, ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Dus die vader die pakte de eerste beker en dan sprak hij zeg maar erover en dan werd hij gedronken. Dat was de beker van de redding. De tweede beker die hij nam was de beker van bevrijding. Daar staat, ik zal u redden uit de slavernij. De derde beker was, ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. En die vierde beker was de beker van de lofprijzing. Ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. En de Heer Jezus, dat was door de eeuwen heen, werd het op deze manier gevierd, nu nog steeds. Er is zelfs sprake van een vijfde beker. Ik ben er nog niet zo, dat is de beker van Elia, dan maken ze de deur open. Maar dit is eigenlijk duidelijk dat door de eeuwen heen met deze vier bekers gevierd werd. En dat zeg maar deze vier bekers deze beloftes symboliseerden. En de Heer Jezus, die viert het ook op deze manier. Daarom is er ook sprake van een tweede en een derde beker. Of een, zeg maar de eerste en de tweede beker in dat gedeelte. Dat heeft daarmee te maken dat hij het Pascha, het Pesach, viert zoals zeg maar, de Joden dat vieren. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Namelijk, als er in die derde beker, als die zeg maar, genomen werd, voordat die genomen werd, beker van de verlossing, werd er brood genomen. En dat brood was een ongezuurd brood. En dat ongezuurd brood, dat stond voor wat er dan uitgesproken werd, was uit Deuteronomium 16, vers 3. En dat brood dat liet zien, dit is het brood van de ellende. U mag er niets van gezuurd is bij eten. 7 dagen moet u er ongezuurd brood bij eten. Brood van de ellende werd het genoemd. Want met haast bent u uit het land Egypte vertrokken om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok. Alle dagen van uw leven. Dus die tweede beker werd genomen, dan werd het brood genomen. En dan werd gezegd, dit is het brood van ellende. En nu moet er echt een schok door de apostelen zijn gegaan. Want Jezus zegt niet, dit is het brood van ellende. Hij neemt dat brood en zegt, dit is mijn lichaam. Wat hij daarmee zegt is, dit is het brood, ik ben het brood van de ellende. Ik heb met lijden te maken. Dit brood is mijn lichaam wat voor u gebroken wordt. Dit is het lichaam wat voor u gegeven wordt. Ik ben de vervulling van Exodus 12. En dan neemt hij die derde beker en dan zegt hij, deze beker is de beker van het nieuwe verbond. Dan geeft hij die betekenis aan die beker. En weet je, dan neemt hij de brood en wijn, zegende het. En dat hoorde allemaal bij die paaschamaaltijd. Maar wat me zo opvalt in alle evangeliën, dat is dat er nergens meer sprake is van dat er een lam op tafel staat. Want dat paascha, dat werd dus in feite gevierd met ongezuurd brood, bittere kruiden. Er zijn nog wat andere ingrediënten die daarbij passen, maar ongezuurde brood, wijn en lam, paaslam. Maar nergens is er meer sprake van een lam. En dat komt omdat het lam niet op tafel stond, maar het lam zat aan tafel. Hij zat aan tafel. En daarmee wordt dat mysterie van wat ze steeds gedacht hebben, van wie is dat lam waar Jesaja over spreekt en Johannes de Doper over spreekt. Wie is dat lam? Hij is dat lam. Johannes de Doper die had al gezegd, daar is het lam van God wat de zonde der wereld wegneemt. En Jesaja 53 vers 7, daar wordt al verwezen naar, toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor de scherers, zo deed hij zijn mond niet open. En als hij dan zegt, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, wat vergoten wordt, dan bedoelt hij erop, ik ben het lam van Exodus 12, ik ben het lam waar Johannes de Doper op gewezen heeft, ik ben het lam waar Jesaja op gewezen bent. Ik ben de vervulling van alle offers, van alle lammeren die ooit geofferd zijn, die konden de zonde niet wegnemen. Maar ik ben het lam wat de vervulling was en waar het naartoe verwezen is. En dat is zo'n indrukwekkend iets. Ik vind het zo indrukwekkend. Als je dus bekijkt wat voor een symboliek en wat God in het Oude Testament allemaal heeft ingelegd om zijn zoon te openbaren. Nu is het zo belangrijk dat als je dit nu weet, dan schiet je daar eigenlijk nog niks mee op. De kennis maakt het niet. Je kunt over het avondmaal preken, je kunt het avondmaal zeg maar uitleggen, je kunt het verkondigen en toch is het niks wat jou verandert. Want wat de Heer Jezus zegt is, neem en eet, dit is mijn lichaam. Je kunt aan een tafel, een rijk gevulde tafel zitten en nog omkomen van de honger. Nog omkomen van de honger. Want je zult moeten nemen en moeten eten. Moeten zeggen, Heer, u bent voor mij het lam wat gestorven is. U bent voor mij de verlosser. U bent mijn heiland. Ik neem dat aan. Dat wil zeggen, ik ga met u een intense relatie aan. Ik wil dat uitdrukken, ook in het avondmaal, dat ik een intieme, bijzondere relatie met u heb. Je kunt in de zaal zitten en je kunt de dingen beschouwelijk zien en ook naar huis gaan met een denken van nu heb ik weer wat geleerd met vier bekers en het lam en dit en dat. En toch is het niet hier. Het zit hier. En daarom zegt de Heer Jezus ook en doet hij ook die uitnodiging en zegt neem en eet. Hij geeft jou de opdracht van neem en eet. Ik ben het lam. Ik ben de verlossing. En het is indrukwekkend dat het heel, heel erg persoonlijk is. Als laatste wil ik nog deze gedachte met jullie delen. Het Pascha is een familiemaaltijd. Weet je, als je Exodus 12 leest, dan is het zo dat dat werd in het gezin werd dat gevierd. Dat werd in zeg maar met de kinderen rondom en zeg maar met en als je met te weinig personen was dat het lam niet kon worden opgegeten, dan moest je mensen uitnodigen. Dat was echt een familiefeest. Dat was een gezins- en familiefeest. Maar ik weet niet of je je ooit al eens gerealiseerd hebt dat de Heer Jezus zijn apostelen uit de families roept, bij hen wegroept en aan tafel gaat zitten. En dat zij niet in de familie zijn, maar dat ze een nieuwe gemeenschap vormen die zeg maar dan het Pascha gaan vieren. De apostelen zijn niet thuis. Ze zijn niet in hun gezin. Ze zijn niet als het ware zeg maar in hun familie. Ze worden door Jezus eruit geroepen en ze zitten daar aan tafel. En wat dat tot uitdrukking brengt, dat is dat er een nieuwe, diepe gemeenschap gevormd wordt. Maar Markus 3, daar wordt al eigenlijk, dat is die voorbode, dat ze vragen, waar is je familie aan de Heer Jezus? En dan zegt hij, want die staan buiten en hij antwoordde en zei, wie is mijn moeder of wie zijn mijn broers? En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij, zie mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Weet je, dat is zo bijzonder dat als je, wat ik al bij je welkom zei, toen ik met Edward in Albanië was en twee keer ben ik met Rietje naar Albanië geweest. En daar in die gemeenschap te zijn, bij die broers en zussen, dan ervaar je zo'n intense, diepe verbondenheid, terwijl je de mensen als het ware nog niet echt persoonlijk kent. Maar je weet, dit is een broer. Dit is een zuster van mij. Ik ben verbonden met hem. En dat is zo indrukwekkend als wij avondmaal vieren en je doet dat thuis zo dadelijk, dan ben je verbonden met ons in die gemeenschap. Maar dat reikt natuurlijk veel verder, want we zijn alle deel aan dat ene brood. Het gaat niet alleen maar om die plaatselijke gemeente, het gaat ook met de broeders en zusters in Urk. De broeders en zusters waar dan ook, in Drachten was ik vorige week. En dat je daar echt mag ervaren, ik ben onderdeel van een wereldwijd lichaam. En dat druk ik uit door samen avondmaal te vieren. En die intense gemeenschap overstijgt de bloedsband. Dat zegt de Heer Jezus hier in Marcus 3. Hij roept zijn apostelen om bij hem te zijn en ze vieren het Pascha met zijn 13e. Of met zijn 12e. Judas is dan weg, denk ik. Met zijn 12e. Dat de Heer Jezus zegt, dit is een nieuwe maaltijd die ik aan jullie geef om mij te gedenken. Ik moest er zo aan denken als slot. En dan ziet hij ook die verbondenheid met onze wortels. Je moet je voorstellen, je bent onderweg en je komt in de woestijn een Israëliet tegen die net uit Egypte is vertrokken. En dan zeg je tegen hem, wie zijn jullie? En wat gebeurt hier eigenlijk? Wie zijn jullie en wat gebeurt hier eigenlijk? En dan kreeg je het antwoord, ik was een slaaf en mijn doodsvonnis was getekend. Maar ik zocht een schuilplaats onder het bloed van het lam. En zo ontsnapte ik uit de gevangenis. En nu woont God in ons midden en volgen we hem op weg naar het beloofde land. Dat zou hij zeggen. Is het niet zo indrukwekkend dat wij dat ook zeggen? Dat is precies wat wij zeggen. Dat is precies wat we zeggen. Dat we zeggen, ik was een slaaf. En het doodvonnis was getekend. Ik zou moeten sterven. En eeuwig zou ik weg zijn van Gods aangezicht. Maar ik zocht een schuilplaats onder het bloed van het lam. En zo ontsnapte ik uit die gevangenschap. En nu woont God in ons midden. En we zijn onderweg naar het beloofde land, naar het paradijs. En als de Heer Jezus terugkomt, dan brengt hij ons naar het Vaderhuis. En zo gedenken we deze maaltijd. Zo willen we samen echt naar dit avondmaal toe leven. We luisteren nu nog naar een lied, dat u even tot rust kunt komen. U kunt concentreren, de Heere God kunt dan bidden. En dat we dan samen, Jeroen en ik zullen het avondmaal dan inleiden.